Dit is Kantelend Leiderschap, de Lustrum-serie van Comenius. In deze reeks verkennen we keer- en kantelpunten door de ogen van uiteenlopende denkers en makers. We benaderen het thema vanuit verschillende disciplines. Steeds met de vraag wat deze momenten van verandering kunnen betekenen voor leiderschap, voor organisaties en voor de wereld die wij gezamenlijk vormgeven. In deze aflevering gaan cosmoloog Thomas Hertog en ontwerper-onderzoeker Carolien Hummels met elkaar in gesprek over beweging, kantelpunten en de zoektocht naar nieuwe manieren van kijken. Vanuit Volkssterrenwacht Tivoli in Oudenbosch verkennen ze hoe oude zekerheden kantelen en nieuwe inzichten ontstaan. Thomas onderzoekt de rafelranden van het heelal, terwijl Carolien werkt vanuit embodied design en procesfilosofie. Samen onderzoeken ze hoe we ons bewegen door een wereld die voortdurend in transitie is. En wat het betekent om te zoeken zonder een vast eindpunt.
Ik ben wel eigenlijk heel geïnteresseerd. Aangezien dit het lustrum is van Comenius, dus we kijken natuurlijk ook terug. Hoe jij ziet, zeg maar, in jouw werk, waar je zit, waar je vandaan komt.
Ja, wij zitten in de kosmologie, in de studie van het heelal, op een ongelooflijk kantelpunt. We komen van Galileo uiteindelijk. De laatste 400 jaar, al wat we over het universum geleerd hebben, is tot ons gekomen via licht van allerhande frequenties, via telescopen, via de uitvinding van Galileo. En dat heeft ons een bepaald beeld gegeven, dat heeft ons wereldbeeld veranderd. Dat heeft veranderd hoe dat we ons begrip van waar we uiteindelijk vandaan komen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we beseffen dat er heel veel galaxieën zijn, heel veel sterrenstelsels, dat het heelal zelf een geschiedenis heeft, dat het heelal een oorsprong heeft. Maar uiteindelijk heel die astronomie van de voorbije 400 jaar, is niet het hele verhaal. Sinds heel kort is er een soort van geboorte van een nieuwe astronomie. We beleven eigenlijk in de cosmologie vandaag een Galileo-moment, een Galileaanse revolutie, met de ontdekking van gravitatiegolven. Gravitatiegolven zijn heel abstracte rimpelingen van het ruimteweefsel, helemaal anders dan lichtgolven. En sinds kort kunnen we die waarnemen. Die zijn destijds voorspeld geweest door Albert Einstein. Die worden opgewekt diep in het heelal wanneer zwarte gaten versmelten. En nu kunnen we die waarnemen. Dat zijn minuscule golven, maar dat is een totaal nieuwe bron van informatie over het heelal. Dat is een totaal nieuwe soort van astronomie. En dat kantelpunt, die verwisseling van perspectief, zet zoveel in gang en heeft zoveel potentieel om, als het ware, die geschiedenis van het heelal die we de voorbije 400 jaar langzamerhand in kaart hebben gebracht, om die eigenlijk te herschrijven. Aan de hand van waarnemingen, dus van toekomstige waarnemingen van gravitatiegolven. Dus dat is wat ons bezighoudt vandaag in de cosmologie. Enerzijds hebben we dat succes van de voorbije 400 jaar geculmineerd in de Hubble-telescoop, in de James Webb-telescoop, in de ontdekking van 13,8 miljard jaar evolutie. En anderzijds hebben we die grote, grote fundamentele vragen die eigenlijk onopgelost gebleven zijn. Wat is die donkere materie, die donkere energie, 95% van het heelal dat we eigenlijk niet goed, geen vat op krijgen? Wat is de ultieme oorsprong? Wat zijn de fossielen van de oerknal? Wat zijn die ondoordringbare gebieden van het heelal, dicht bij de oerknal, bij zwarte gaten en dergelijke? En daarvoor is het dus wachten op... En het toeval wil eigenlijk dat die grote vragen heel scherp gesteld zijn en samengaan met de technologische ontwikkeling, zuiver technologische ontwikkeling, om die minuscule, abstracte gravitatiegolven te kunnen capteren. En het zijn die twee die nu samenkomen en die een soort van eureka-momenten die een soort van nieuwe elan geven aan heel die ontdekkingstocht uiteindelijk van het universum.
En is het, ja, sorry dat ik vraag, maar ik ben zo gefascineerd eigenlijk door deze wereld. Maar dan denk ik, is dit allemaal, vind je het in lijn met de eerdere bevindingen van waar je vandaan komt? Dus met die gravitatievolg? Of kan het eigenlijk ook een hele verschuiving zijn van... Dus is het een aanvulling op of kan het ook nog een hele verschuiving zijn van?
Ja, maar dat is een hele moeilijke vraag, hè?
Ja, sorry.
De geschiedenis leert ons dat telkens we met een nieuwe bril naar het heelal gekeken hebben, zijn we verrast geworden. Ja. Dat was al zo het geval bij Galileo. Hè? Dus het lustrum van Comenius, zoals je zegt, doet ons denken aan de baan van Saturnus, doet ons denken aan die cyclus van 30 jaar van Saturnus. Wel, toen Galileo met zijn telescoop naar Saturnus keek, was hij natuurlijk verbaasd om daar die ringen te ontdekken. Ja. Toen hij naar Jupiter keek, was hij verbaasd om daar een soort van miniatuur zonnestelsel van manen rond te ontdekken. Men dacht dat dat hemelgewelf extreem eenvoudig, harmonieus, platonisch perfect was. Toen in de vroege 20e eeuw de grote telescopen in de Verenigde Staten ontwikkeld werden, was Edwin Hubble verbaasd om andere sterrenstelsels te ontdekken. En dus we vallen aan de hand van die, ja, samengaan met die technologische ontwikkeling, we vallen eigenlijk van de ene verbazing in de andere. Het heelal blijft ons verrassen. Als 95% van dat heelal, van de samenstelling van dat heelal, eigenlijk onbekend is, dan moeten we bijna verwachten om verrast te worden. Ja. Nu, die verrassingen liggen vaak dan toch ook weer niet meer voor het rapen. De natuurkunde en de cosmologie is zo geavanceerd geworden, zo'n precisiewetenschap geworden, dat dat de echte revolutionaire ontdekkingen van gravitatiegolven gaan nog wel een tijdje op zich laten wachten, denk ik. Die zullen ergens verborgen liggen in de weelde aan data. Maar goed, oké, ook ten tijde van Galileo heeft het min of meer een eeuw geduurd om gewoon heel dat zonnestelsel in kaart te brengen. We zitten hier in de sterrenwacht van Oudenbosch. Dat heeft een eeuw geduurd, uiteindelijk in de 16e eeuw, om die planetenbanen te begrijpen en in kaart te brengen. Dus dat gaat allemaal niet van vandaag op morgen.
Heel mooi.
Wat houdt u bezig?
Nou, ik word al getrokken met je zegt in kaart brengen. Ik denk zoveel dat jij, als ik jij mag zeggen, bezig bent. Want dat is natuurlijk het verschil tussen Nederlanders en Vlamingen.
Ja, ja.
Waar ik zo blij ben.
We zijn hier met in Oudenbosch.
Oké. Ik kom vanuit het ontwerpen.
Uh-huh.
En ook wel op de kruising van technologie. Ook verbeelding en kunst. Filosofie. En nog heel veel andere aspecten eigenlijk. En in plaats van heel erg terug te kijken, waar ik heel erg door geïnspireerd word, probeer ik juist heel erg vooruit te kijken. En te zien van, maar waar staat onze wereld over 50 jaar? Waar staat onze wereld over 100 jaar? En hoe transformeren we nou eigenlijk vooruit? En wat betekent dat dan? Want als je kijkt naar de technologie nu, duwt ons heel erg vooruit op een bepaalde manier. Want we krijgen een nieuwe manier om te kijken, een nieuwe manier om te luisteren. Dus die gravitatiegolven kan je nu waarnemen. En gebruik maakt van hele andere zintuigen.
Ja, dat is dat inderdaad, als het ware, de ontdekking van een nieuw zintuig om naar het heelal niet gewoon te kijken met een gewone telescoop, maar te luisteren aan het
gravitatie. Maar precies, en dat fascineert me dan zo. Maar wat we in het ontwerpen natuurlijk ook heel erg kijken, is van hoe maak je nog veel meer gebruik van die zintuigen? Ja, want we zijn natuurlijk een maatschappij die enorm is ingestoken door weten. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk, dat is helemaal verbonden aan het feit dat we zintuigen hebben. Het feit dat we motorische vaardigheden hebben. Het feit dat we in een bepaalde context leven.
Ja, dat wou ik zeggen. Dat is dan meteen ook een pleidooi om nieuwe wetenschappelijke of technologische ontwikkelingen heel sterk in te bedden in een breder weefsel in een breder ecosysteem.
Ja, absoluut. Ja, dus daarom word ik heel erg geïnspireerd door stromingen vanuit de fenomenologie. Vanuit embodied of belichamelijke zeggen cognitie, die juist van die gesitueerdheid uitgaan. En het feit dat we hier zijn en dat je eigenlijk geen kennis kan hebben vanuit het niets. Dat het altijd vanuit een punt start. En ik denk van als je dan kijkt, betekent ook dat als je naar de toekomst kijkt, is die net zo intrigerend voor mij als het verleden. In de zin van, ook daar weet ik niet waar we naartoe gaan en die open is. Dus zoals je verbaasd en verrast kunt worden door nu op nieuwe manieren weer naar die hele geschiedenis te kijken, kunnen we ook verrast worden en verkennen. En eigenlijk vind ik het nog interessanter hoe die twee elkaar helemaal gaan verweven, aangezien tijd natuurlijk, of niet natuurlijk, in mijn optiek fluïde is.
Ja, ik denk dat cosmologie ons in zekere zin wel iets kan leren over dergelijke zaken. Bijvoorbeeld in mijn werk met Stephen Hawking stond de vraag centraal van wat maakt nu dat universum uiteindelijk levensvatbaar? Wat is nu de diepe, fundamentele link tussen enerzijds ons bestaan, het feit dat wij hier zijn en zoals je zegt, van daaruit het heelal ontdekken? Enerzijds en anderzijds de diepere werking van het heelal, de natuurwetten. Dat is een vraag die in de cosmologie, in de levensvatbaarheid van het heelal op het niveau van de natuurwetten, is een vraag die heel centraal is komen te staan in de cosmologie. En men heeft lang geprobeerd om die vraag te beantwoorden op basis van, op soort van platonische gronden, op basis van een soort van archimedisch, goddelijk overkoepelend perspectief. Het antwoord van de biofiliteit van het heelal ligt diep, diep in de platonische wiskunde. De grote perspectiefwissel die doorheen het werk met Hawking is doorgevoerd, is om als het ware ons ergens toch centraal te stellen in die cosmologie. Niet centraal in de oude betekenis van de Grieken, maar een soort van human condition. Waar je zegt van, kijk, je erkent ook in uw vergelijkingen, in uw modelleringen, dat wij van binnenuit, dat wij deel zijn van het heelal en dat we dat van binnenuit proberen te ontdekken en te begrijpen en te beschrijven. En de kwantummechanica laat u dat toe, om van dat archimedisch goddelijke perspectief af te stappen. Dus in die zin, dat soort van design van het heelal, die soort van bijzondere levensvatbaarheid die in de natuur vervat zit, in de natuurwetten vervat zit. Dat filosofische perspectief, het feit dat de cosmologie niet vanuit een archimedisch oogpunt bedreven wordt, maar van binnenuit. Dus het feit dat er nooit een strikte scheiding is tussen wie wij zijn, welke vragen dat wij stellen, hoe dat wij naar dat heelal kijken en het systeem dat je bestudeert. Ja, dat zijn wel zaken die die raken aan de grondvesten van wetenschap.
Ja.
En die aan de diepere epistemologische gronden die verfijnen. En algemeen gesproken denk ik wel dat dat openingen biedt naar wat is uiteindelijk wetenschap? En om dat debat verder aan te zwengelen, misschien ook om de kloof tussen wetenschap en samenleving te overbruggen.
Ja, ik denk voor mij, daarom ben ik zo gefascineerd daardoor, want ik werk dan als ontwerpende wetenschapper op allerlei gebieden, et cetera, in een technische omgeving. Maar ook in een maatschappij die behoorlijk cartesiaans is ingesteld in de zin van dualistisch, een splitsing tussen geest en lichaam. Die heel erg gelooft in wat Tim Ingold zegt, major key, minor key. Als je kijkt naar de wereld, ik bedoel, heel de wetenschap is eigenlijk geworden, gaat over evidence en van tevoren al weten en controle en standaardisatie. En tenminste, dat zo voel ik me ondertussen steeds meer in een keurslijst komen.
Zo is de wetenschap ontwikkeld, vrees ik.
En de hele wereld, de westerse wereld op dit moment, duidelijk even verschil.
Ja.
acteert heel erg op die manier. Maar we zien natuurlijk vanuit een designperspectief en überhaupt vanuit een maatschappelijk perspectief, dat dat heel veel maatschappelijke issues op dit moment geeft. Ja. Zij het klimaat, zij het gezondheid, zij het polarisatie, et cetera. Dus vanuit de kant waar ik kijk dan vanuit ontwerpen is veel meer van, maar kan je dan op die minor key manier, die veel meer over fluiditeit gaat experimenteren, het op weg gaan, zonder het einddoel al neer te zetten. En daar zitten volgens mij ook heel veel haakjes in. Want dan begin je ook te zeggen, als het over het proces gaat, dan betekent dus dat je het hele kleine en het hele grote aan elkaar koppelt. Dus de detail aan de grote maatschappelijke ontwikkelingen en zelfs veel verder in de cosmologie.
Ja.
De hele tijdslijn. De microschaal ten opzichte van de macro en beyond. Het moment dat wij hier zitten ten opzichte van lange tijdschalen. Nou heb je het net geloven. Wat was het? 13,8 miljard jaar gehad.
Ja, dat is behoorlijk.
Dat is een tijdschaal die als ontwerper. Ja. Ik zeg altijd al, ik ontwerp voor over 100 jaar, want dan ben ik er niet meer. En dat heeft een groot voordeel. Want dan betekent ook dat mijn ego en mijn ding er allemaal niet toe doet. Ja. Dus ik kan, ook een hele
grote
andere
kunst en enorm belangrijk voor de mensheid, denk ik, om op langer dan enkele generaties te leren denken.
Ja.
We zijn dat niet gewoon. Zeker niet als maatschappij. En zowel uw werk als uiteraard het cosmologische perspectief kan daartoe bijdragen. Ja, zeker en vast.
En zit dan, dus van, ik speel zeg maar tussen klein en groot ten opzichte van, ik bedoel daarom, ik teken af en toe, maar dat doe ik dan met een hele dunne fine liner om heel veel in de details te zitten. Maar het gaat over projecten die we doen met allerlei stakeholders om uiteindelijk te kijken van, hoe kunnen we een klimaat eerlijke maatschappij krijgen? Of hoe kunnen we polarisatie tegengaan? Of hoe kan het gezondheidssysteem veel diverser worden en ruimte geven voor het verschil tussen mensen. Maar dat zit dus in hele kleine dingen tot hele lange tijdschalen. En eigenlijk zijn ontwerpers niet zo heel erg goed, maar dat is vooral waar ik mee bezig ben om te pushen, niet zo goed in lange tijdschalen. Want en eigenlijk de engineering en de technologie gaat ook altijd in het moment eigenlijk vooruit. Ik ben dan zo benieuwd van hoe jij naar die lange tijdschalen en die korte, want uiteindelijk heb je ook maar één leven waarin je het onderzoek kan doen.
Ja, dat is juist.
Dus je zal je prioriteiten moeten leggen. En toch zitten volgens mij tussen die 13,8 miljard jaar en nu die ontdekkingen en nu misschien de nieuwe ontwikkelingen qua telescopen, et cetera. Dus ik ben zo benieuwd hoe jij met die spanning omgaat of hoe je dat concreet doet.
Right, right. Er zijn twee zaken. Hè. Er is enerzijds, inderdaad, speelt er in je hoofd, waar kan je de meest zinvolle en sterke bijdrage leveren zelf. Maar anderzijds schakel ik mij ook enorm in. Ik ben daarvan doordrongen dat die hele wetenschappelijke revolutie, die ondertussen al pakweg 400-500 jaar bezig is, dat je daar een schakel in bent. En dat project, het project van de mensheid om de wereld rondom ons te begrijpen en op een verantwoorde manier te manipuleren, is in mijn ogen het meest ambitieuze en mooie project dat de mensheid ooit voorgesteld heeft. En als je daarin zit, is dat heel sterk een soort van dialoog van de ene generatie op de andere. Einstein geeft ons de tools om die kosmos te beginnen in kaart te brengen. Maar hij gelooft daar zelf niet helemaal in. Het is de volgende generatie, mensen als Lemaître en Hubble, die dan uiteindelijk aan Einstein gezegd hebben van, kijk, uw theorie voorspelt dat het heelal ook een evolutie heeft en een oorsprong heeft gehad. Ja, Einstein. Dus daar zie je dan dat het wereldbeeld dat verschuift van de ene generatie op de andere. Hè? En dan het grote probleem was, die oorsprong, die oerknal, is dat dan wetenschap of is dat dan God? 50 jaar later zegt Hawking, nee, dat is wetenschap. Ook de oerknal kunnen we trachten te modelleren. En nu gaan we daarop verder. Met die gravitatiegolven en dergelijke zaken. Dus dat project, die dialoog over generaties heen, is een beetje mijn versie, de kosmologische versie van wat u beschrijft. Als je probeert zaken te ontwerpen die ertoe doen of die ergens een opening creëren over 50, 60 jaar, ja, dat is de diepere kern in mijn ogen van innovatie. Hè? Dat is de open-endedness, dat is ja. Ergens naar de horizon puren en een klein beetje er voorbij. En dat is denk ik ook de rol van fundamentele wetenschap in het hele innovatiegebeuren, namelijk niet om rechtstreeks toepassingen te geven of rechtstreeks jobs te creëren of economische meerwaarde te creëren, maar om die horizon te verbreden, om dat palet te verbreden, om die verwondering te prikkelen, om dat onbekende een plek te geven in ons bredere maatschappelijke denken en doen.
En voel je dan voldoende vrijheid om met die onzekerheid om te kijken? Als ik naar mezelf kijk, gewoon naar mijn vakgebied dat over transformatie gaat. Dat doe ik natuurlijk, wat we al zeiden aan het begin, van dat het gecontextualiseerd is. Maar in een wetenschap die steeds, in ieder geval in Nederland, maar ik denk zelfs in heel Europa, steeds meer een kapitalistisch economisch verdienmodel wordt. Waar de vrijheid die je net zei, van ja, maar je moet juist ontdekken.
Ja,
je moet onderzoeken,
die
open-endedness,
die onzekerheid.
Mm-hmm. Ik heb altijd, toen ik erin stapte, want ik kom ten dele uit kunst en daarna uit design. Mm-hmm. Dacht ik altijd, de wetenschap gaat precies hierover. En dan kom je langzaamaan in zo'n wetenschappelijke wereld. En dan voel je zo langzaamaan die vernauwing. Dat ze zeggen, oh wacht even, als ik een funding voorstel, dan willen ze graag al weten wat er uitkomt. Was dat niet compleet contraproductief? Dus we zijn een soort business geworden. Dus ik ben zo benieuwd van, hoe deal je daarmee? Zeker bij projecten à la de Einstein-telescopen. Waarvan ik denk, ja, maar dat gaat over zoveel...
Ja.
Idealen, over geld, over... Ik bedoel, het is verweven met het hier en nu, maar je moet wel de ruimte krijgen om dat te verkennen. Maar hoe kijk jij tegen dat spanningsveld aan?
Ja, dat is een... dat is een groot spanningsveld natuurlijk, maar... ik heb van Hawking geleerd om niet te compromitteren op die verwondering, op die onzekerheid. Wat straf was aan Hawking was, hij omarmde die onzekerheid, als het ware. Dat werd echt de kern van zijn denken. Dat vragen, dat twijfelen. Welk dogma moet er hier aan geloven? Hoe kunnen we hier het boeltje helemaal herdenken? Dus dat zat zo doordrongen in ons onderzoek, dat dat in zekere zin een way of life geworden is. Maar je hebt natuurlijk volledig gelijk dat de maatschappij gaat de andere richting uit. Hè? Dus uw voorbeeld van een groot project dat je nu schrijft, je moet als het ware weten waar je uitkomt. Ja, dat is net niet wat onderzoek beoogt. Hè? Ik beschouw het echt als onze taak als wetenschappers om die verwondering, om die creativiteit, om dat open-endedness, om die lange termijn, centraal te houden in ons denken en doen. Het voorbeeld van de Einstein-telescoop is heel relevant. Wij zijn enkele jaren geleden... De Einstein-telescoop is een toekomstig observatorium voor die gravitatiegolf. Dus dat is een soort van telescoop voor die nieuwe astronomie. Nu, dat is geen telescoop zoals degene die we hier zien of degene die we kennen. Een observatorium voor gravitatiegolven is veel meer een soort van CERN-achtig verhaal. Een gigantische constructie, een Einstein-telescoop zal onder de grond komen, waarbij je precisie, waarbij je microtechnologie gebruikt om die macroscopische kosmos, om die golven van de macroscopische kosmos op te vangen. Dat is een miljardenproject. Een beetje zoals de constructie van CERN. Hè. Dus dat, hoe zet je dat? Hoe kijk je daarnaar? Kijk je daarnaar als wetenschapper? Kijk je daarnaar als een bron van innovatie? Kijk je daarnaar als dat kost veel geld? En we zijn een tijdje onder druk gezet geweest om dat heel economisch te benaderen.
Ja.
En dat was fout. dat ging ook niet. Dat is ook niet wat de maatschappij verwacht van een Einstein-telescoop. De maatschappij verwacht van een Einstein-telescoop dat u dat doet dromen. Die zwarte gaten, daar gaat het over. We zijn in die... Een mogelijke site van de Einstein-telescoop is de voerstreek in een buurt van Maastricht. En we zijn daar een keer op bezoek geweest in de dorpen waaronder die Einstein-telescoop zou komen. Denkende van, we gaan hier dat moeten uitleggen, wat voor impact dat heeft op de omgeving en dit en dat. Maar dat was helemaal niet het geval. Die mensen wouden weten, hoe zit dat met die zwarte gaten? En dat heeft mij echt doen beseffen van, kijk, we moeten... Het raakt aan die diepere... Aan dat diepere mens zijn.
Ja.
En die vragen, die curiositeit, dat gevoel, dat prikkeling... Als je nu naar die Artemis-crew kijkt die daar rond de maan vliegt, ja, dat is toch gewoon fantastisch. Je kunt het toch niet anders beschouwen. Dat gevoel van allemaal in de kosmos te zijn, hier op die planeet Aarde, te zweven in die kosmos. Ik denk uiteindelijk dat van daaruit veel kan opborrelen. Dus ik heb er geen problemen mee om dat centraal te zetten. Maar je moet wel beseffen natuurlijk, it's never a given. Ja. De maatschappij blijft, andere noden blijven op het voorplan komen natuurlijk.
Ja, ook al denk ik dat ik zie het wel als mijn missie dan. Als we dan nu over missies en ik zie allerlei raketten om me heen en modellen staan.
Maanmissies,
et cetera. Want ik denk, ja, ik vind wel op dit moment de maatschappij best wel instabiel. Af en toe hoopverliezend. Als ik nou kijk naar mensen en hoeveel oorlog et cetera er is, dan denk ik, ja, met deze liefde voor de nieuwsgierigheid waar we vandaan komen, maar ook eigenlijk de oneindigheid van tijd. Ik bedoel, deze aarde moet voortleven lang nadat wij het proberen druk bezig zijn het te vernietigen met elkaar. Dus ik denk van, in ieder geval vanuit mijn rol, dat ik denk, ja, hoe kunnen we ook bijdragen? En wat kan creativiteit en expressiviteit leveren? Dus ik ben vooral bezig ook om te kijken van die attitude. Dus je zegt heel mooi op het eind van, ja, natuurlijk zijn er ook zaken die in het hier en nu zitten. Dus en die continuïteit is er ook. Maar ik heb toch nog wel de hoop dat met creativiteit en die openhartigheid en mensen te leren om met dat soort dingen om te gaan en te leren om te falen en te leren om die droom te zetten. En eigenlijk wat Stephen Hawking dan zegt van, ja, je moet juist op die hoop gaan varen en je moet juist op die andere dromen zitten. Ik denk dat we dat heel erg hebben verloren, zeg maar. Of misschien op een gegeven moment niet hebben gehad. Maar ik in de westerse maatschappij denk ik van, we zijn verloren.
Ja, ik denk dat dat juist is. Ik denk dat de manier waarop dat wetenschap en technologie opgenomen zijn in de maatschappij, is heel utilitaristisch uiteindelijk.
Precies.
Is ook een soort van blind geloof in die technologie en die wetenschap zal het wel oplossen. Dat gaat terug, denk ik, uiteindelijk tot Einstein. En ook wij als wetenschappers zijn daar schuldig aan, in zekere zin.
Ja, zeker.
We hebben daar, en dat gaat terug tot Einstein en Newton, die zeggen van, ja, dat gaat hier over de ultieme waarheid. De ultieme wetten. Voor Newton waren dat goddelijke wetten. Nu beseffen we dat we uiteindelijk niet klaar zijn met de diepere les, in mijn ogen, van wat de wetenschappelijke revolutie ons brengt, wat wetenschap ten gronde is. Daar ben ik wel mee akkoord. In zekere zin zijn we vandaag allemaal een beetje zoals Oppenheimer, hè? De wetenschappelijke ontwikkelingen zijn zo drastisch, zo ingrijpend, altijd een mes dat aan twee kanten snijdt, dat je als wetenschapper u niet meer kan veroorloven om in uw ivoren toren te blijven zitten. Ik denk dat we de grote boodschap van mensen als Hannah Arendt compleet ter harte moeten nemen en zeggen van, kijk, wetenschap, ook al weet je niet waartoe het leidt, bedrijf wetenschapper als mens en niet als God. En dat is voor mij wel wat zeker Hawking's visie belichaamde. Dus ik denk dat zijn droom ergens was om, zoals je zegt, dat kosmische perspectief, dat bredere perspectief, dat lange termijn perspectief, wat dichterbij te brengen. Want je zegt wel van, ja, de aarde moet voortleven nadat wij het hier verknald hebben, maar er is een andere toekomst. Er is een toekomst waarin dat de woeligheid van de maatschappij vandaag een kantelpunt is naar een toekomst van... Ja, een heel vruchtbare toekomst, een heel lange toekomst, een heel rijke toekomst, een enorm diverse toekomst. En de vraag is een beetje, kan, ja, do we survive our time? Ik zie daar de plak hangen van Voyager. De plaat die we meegegeven hebben met Voyager, daarin zegt Carter letterlijk van, we are trying to survive our time. In the hopes we live in yours. Dat is waar het voor mij om draait. Kunnen we ergens een soort van planetair en kosmisch bewustzijn creëren waarin het hele fragile gegeven dat wij hier samen als crew, als herders op die planeet ons bevinden, kunnen we dat gebruiken als... Dat, kan dat bewustzijn zo sterk, zo krachtig, zo precies mogelijk gemaakt worden, zowel door vanuit theoretisch als design oogpunt. Ik denk echt dat je dat ook in de designwereld kan verweven. Opdat die rijke toekomst zich opent.
Het is grappig. Dat ik zat bij heel veel dingen, merkte ik continu dat we op hetzelfde pad zitten. En ook bij elkaar komen. En toch merk ik dat er ook verschillen zijn. Want je zegt, ja, dat hele theoretische design. Ik denk dat design bij uitstek probeert eigenlijk de theorie met de... En volgens mij zit daar ook wel overlap in. Maar toch heb je natuurlijk, omdat je in de kosmologie, in de tijd zit, moet je heel veel modelleren. En ik denk dat design heel erg probeert theorie te ontwikkelen met de voeten in de aarde en in de grond. Dus we zijn continu de praktijk en de theorie aan het verweven. En dat kan bijna niet anders. En ook uitgaan van, er is niet eigenlijk één toekomst, maar er zijn heel veel toekomsten. Mm-hmm. Dus het zit hem in die fractaal structuur, zeg maar, van... Dus het is aan de ene kant één wereld waar we op zitten. En het is natuurlijk een pluriverse van allerlei verschillende mensen en allerlei verschillende systemen waar we mee omgaan. Ja. Dus mij fascineert heel erg die complexiteit en... Ja. Dat betekent ook dat ik niks kan ontwerpen. Ik kan van alles ontwikkelen.
Ja.
Maar in de praktijken die we ontwikkelen en transformen en waar ik dingen voor inzet, is het aan de mens uiteindelijk om het te gebruiken. Oppenheim weer definitely als voorbeeld, natuurlijk.
Hoe dat het gebruikt wordt en hoe dat het aangewend wordt en wat er gebeurt, is heel complex en open. Maar je kan wel de zaadjes leggen om... Ja. Ik ben ervan overtuigd dat als we het boeltje laten evolueren zonder... Als we geen visie kristalliseren als mensheid van waar we mogelijk naartoe willen, dan gaan we daar ook niet geraken.
Ja.
Er zijn heel veel toekomstpaden die niet tot een verrijkende, posthumane, flourishing toekomst leiden. Hè?
En vind jij dat in de wetenschap... Ik merk nu binnen design is een hele stroom die juist met die pluriversal manier bezig is. De more than human, want het is ook niet alleen. Dus we ontwerpen, ik bedoel, uiteindelijk is ontwerpen komt best wel uit een consumentisme, kapitalistisch systeem.
Ja, maar jij graaft naar de
maar diepere... Maar uiteindelijk denk je natuurlijk van, het kan toch niet zijn dat we nog meer spullen in de wereld gaan zetten om het systeem nog meer te versnellen, et cetera. Dus we moeten het op een andere manier aanpakken. En die bewustwording om dat op een andere manier te doen, is land dat, zeg maar, in de kosmologische wereld?
Ja, ik zie de resonantie die ik zie, is dat wat ik daarnet zei, van het is een behoorlijk grote perspectiefwissel in de kosmologie om daar ergens dat perspectief, dat menselijke perspectief van binnenuit daar centraal te zetten in de modellering van die grote kosmos. En daarmee bedoel ik de diepere menselijke conditie eigenlijk. En ik heb het gevoel dat jij dat ook in je design zoekt.
Ja, absoluut.
Dus in die zin landt dat zeker, ja.
Je gaf al aan van je moet ook een visie hebben, je moet ergens naartoe. Dus ik had al onmiddellijk zoiets van dat heeft ook een ethische dimensie, dat heeft een morele dimensie. Maar dat heeft dus ook van waar bewegen en hoe bewegen dan met elkaar.
Ja, hoe. Hè? Dat is zeker en vast. Ik zie een grote resonantie qua visie tussen onze werelden en misschien qua dromen uiteindelijk. Maar de cruciale vraag is dan natuurlijk van hoe zet je dat on the rails? Hoe geef je dat vorm? Want ergens zeggen we natuurlijk dat, dat we voorbij het gangbare, het gebruikelijke systeem, het gebruikelijke disciplinaire systeem, het gebruikelijke ivoren toren gebeuren aan universiteiten, zelfs het gebruikelijke kader van dat is wetenschap, dat is technologie. Ik denk wat we zeggen, is dat we op zoek zijn naar meer bredere en verbindende ecosystemen, structuren. Een andere vorm dus van wetenschap bedrijven, een andere vorm van leiderschap misschien. Hè? Waarbij dat verschillende stakeholders, bijvoorbeeld in het Anjadelesco-project, daar heb je de politieke wereld, daar heb je de maatschappij, daar heb je de bedrijven, daar heb je de wetenschappers, daar heb je de verschillende landen. Dus dat is bijna een ecosysteem van ecosystemen. Hoe geef je dat vorm? Wie leidt dat, if anyone? Ik ben echt ergens op zoek naar in de context van dat project, naar een nieuwe verbindende structuur. Mm. Die misschien wat losser is, maar die toch ergens op een meer duurzame en diepere manier de stakeholders met elkaar laat interageren. Want uiteindelijk, de Einstein-telescoop is geen zuiver wetenschappelijk project. Het is geen zuiver technologisch project. Het slechtste wat je kan doen met dat project is het proberen te vereenvoudigen. Ja. Het is eigenlijk bijna de kunst, denk ik, is bijna de complexiteit en de multidimensionaliteit ervan te verankeren. En in die zin denk ik ook dat dit een bijzondere opportuniteit is voor Europa. Voor, dus uiteindelijk is dat Nederland, België en Duitsland samen een voorstel indienen om dat observatorium in de buurt van Maastricht te bouwen. Die Europese context van dat project, dat multilateralisme, de stabiliteit die dat geeft, zou wel een keertje de unieke selling point kunnen zijn voor Europa. Omdat, probeer nu maar een keer in de Verenigde Staten zo'n Einstein-telescoop te bouwen. Dat is geen klimaat waarin dat je die lange termijn vorm kan geven.
En je opaar. Ja, wat mij wel intrigeert in Europa is van, ik heb een tijd geleden bij Comenius, by the way, ook European Value Leadership course gedaan. En ik vind het zo mooi dat Europa gebouwd is op waardes en op een waardesysteem. Ja. En daar zie je nu ook in de wereld dat echt andere dynamiek geeft. Ja. Doordat je een waardegedreven kompas hebt.
Ja.
En uiteindelijk denk ik, is voor mij de uitdaging die ik denk qua design doe. Ik ben nu de laatste 5 tot 10 jaar bezig om te denken van, maar hoe zit dan die organisatievorm in elkaar? Als je dan echt bezig bent met de complexiteit, hoe vertaalt zich dat naar ontwerpen toe?
Ja, dus dat is zowel het antwoord.
Nou ja, wat we nu aan het doen zijn is, we hebben net de reorganisatie binnen onze faculteit gedaan. En dat is een veel fluïdere systeem geworden. Waar we niet zeggen, het is hiërarchisch met een manager. Nee, we hebben mentoren, we hebben rolerende commissies, et cetera. Ja. We zorgen er juist voor dat je veel meer, ik weet niet of je daar holocratie en veel meer tiel-achtige organisaties. Maar mensen rollen hebben die kunnen dynamischer kunnen zijn. Ja. Dat je niet ervan, je hebt altijd een mandaat hiervoor. Nee, dat verschuift over tijd.
Ja, fantastisch.
En dat betekent dus dat mensen kwetsbaar moeten zijn. Want als het rouleert, betekent dat macht heel anders gaat werken. Ja. Want op het moment dat je beslissingskracht hebt, maar je weet dat over een paar jaar iemand anders dat heeft, dan heeft dat effect over hoe iemand werkt in een bepaalde termijn. En dan versterk je dus de sociale cultuur.
Ja,
je
de fluiditeit is ook wat de transdisciplinariteit.
Precies, en als je dan daaronder, en dat proberen we ook te doen, de software systemen aanpast. Zodat je niet zegt van, ik moet nog alles in zeg maar de gewone systemen die je nu hebt, je HR-systemen, je finance. Heel fijn ter ondersteuning, maar het is duidelijk geënt op een bepaald leiderschapsmodel, bestuursmodel, organisatiemodel. Maar als je dat ook veel meer in een transparanter, agile, democratisch systeem kan zetten, dan ga je ook de tools langs gaan krijgen. En als je dan ook nog de omgeving anders gaat vormgeven, dat je niet dat je snapt dat er hiërarchie is in de omgeving. En dit is bijvoorbeeld al super fijn, want wij zitten op een stoel en we draaien en we hebben allerlei spullen om ons heen. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld als je, jij geeft ook vast les, als je in een groot collegezaal zit, dan heb je een hele hand, dan kijkt iedereen naar één persoon. Dialoog wordt verdomd moeilijk in zo'n setting. Dus je moet, dat is denk ik mijn uitdaging die ik super interessant vind vanuit een designperspectief. Je brengt eerst de mensen allemaal bij elkaar. Je moet zorgen dat die omgeving ontworpen is om mensen goed tot hun recht te laten komen. Je zorgt dat die systemen erbij aansluiten van organisatie tot kleine attributen die je gebruikt. Om vervolgens te kunnen gaan werken aan de vaardigheden van mensen. Om die te veranderen aan hun attitude, zodat ze ook onzeker kunnen worden. En ook zeker kunnen worden, maar dat ze ook mogen experimenteren en mogen falen. En mogen dromen en vooruitkijken. Dat je daar, wat we net al zeiden, een ethisch en moreel systeem onderlegt. Ja. Over wat je met elkaar vindt dat de waarden zijn waarnaar je toe wilt. En dan heb je volgens mij een prachtige manier qua kennis, et cetera.
Je schetst al meteen de contouren van het Einstein-telescoop gebeuren. Fantastisch.
En volgens mij is dat het nice in deze wereld, denk ik nu, in deze tijd waar we nu in leven, is dat als ik zie, ik werk allemaal in multi-actor systemen waar overheid in zit, wetenschappers in zit, allerlei diverse bedrijven in zitten, burgers, inwoners, wat je net ook al zei toen je naar Limburg gaat, mensen willen heel graag meedoen en willen erbij zijn. En ik denk dat het mooie is, het is ook multidisciplinair of misschien zelfs wel transdisciplinair aan het worden. Dat het veel meer de mix geeft. En dat betekent ook voor leiderschap dat het ook niet meer de hiërarchische persoon kan zijn die alleen maar vooruit.
Het is ook de mix, wat men zich moet realiseren, is dat de mix en de verbinding tussen die verschillende dimensies en disciplines komt elke discipline uiteindelijk ten goede.
Ja.
Hey, omdat je die kruisbestuiving op gang brengt. En zo heb je, denk ik, een ecosysteem. Dat zie ik echt heel moeilijk gerealiseerd worden in de Verenigde Staten vandaag. Ik denk dat we daar, zoals je zegt, dat zo'n ecosysteem raakt aan de diepere waarden van Europa. En misschien ligt daar in de kern van wat Europa is en kan zijn. De wetenschappelijke revolutie is hier ontdekt, is hier uitgevonden. En wie weet kunnen we die op een nieuwe manier, op een maatschappelijk verantwoorde manier, verder kneden.
Ja, het zou prachtig zijn.
Dat zou prachtig zijn.
Ik merk dat ik word altijd geïnspireerd door Ingold, die naast Minor Major Key dat altijd over commoning heeft.
Ja.
En hij zei, het gaat niet over common in de zin van dat we allemaal hetzelfde zijn. Common ground, et cetera.
Nee, het gaat maar juist good.
Ja, en over het verschil, zeg maar. We kunnen commonen en we kunnen met elkaar overweg. We anders zijn.
Ja.
Dus we komen tot nieuwe werelden en we komen tot nieuwe ideeën. Vanuit omdat we het wel vanuit de diversiteit van mensen, maar wel waarde gedreven.
Ja.
En ideeën. Dus het zou toch heel mooi zijn inderdaad wat jij zo schetst. Dat het op al die niveaus in Europa. Ja. En dat ook Europa zelf gaat geloven, denk ik, in dit soort dingen.
Ja, vandaar. Hè. In zekere zin kan je zeggen dat Einstein telescoop een daad van verzet is ten aanzien van die andere tendensen. Hè? Er zijn weinig projecten die op het niveau van echt miljarden investeringen die multidimensionaliteit, die verbinding echt kunnen aanzwengelen. Ja. Het zijn kostbare juweeltjes. Hè?
Ja, en geeft enorm veel hoop. Mm-hmm. Tenminste, het geeft mij, jouw hele verhaal, jouw manier van kijken naar de wetenschap, geeft mij enorm veel hoop. Mm-hmm. Om in het geploeteren en gemodderen in het dagdagelijkse van al die praktijken die we hebben, waar mensen continu maar tegen barrières op lopen, geeft dit een prachtige droom en beeld. En dat ik denk, oké, maar het gaat ook over de langere tijd. Kwestie van volhouden, endurance en blijven dromen.
Dank u, heel fijn.
Dus dank jij heel erg voor dit gesprek.
Heel boeiend.
Ik vond het heel erg plezierig. En zeker in deze mooie omgeving.
Zeer aangenaam.
Dit was Kantelend Leiderschap, de Lustrum-serie van Comenius. Wil je meer informatie of inspiratie? Kijk op comeniusleadership.nl.